2. De 4 automatische fluittonen kwamen van ver. Drongen rauw zijn bewustzijn binnen. De deuren sloegen dicht. Het perron van station Cardiff, de fleurige reclameborden, 3 goed gehumeurde werklozen met bruine flessen op een bankje begonnen gestaag weg te stommelen. Gevolgd door een rangeerterrein, een erg lang en lelijk appartementencomplex. Summer rooms available now. En fletse, zondoorsneden straten en rijen treurige arbeidershuisjes die langs elkaar het spoor verdrongen en hem met hun ramen aanstaarden. Daar lichtte 1 diepblauw geverfd huisje op. Een Gentiaan in doorgras. In de trein, zong een liedje van vroeger, kreeg je altijd de ongeschoren kant van het leven. Maar Cardiff lag toch zeker vlak aan de kust, bedacht hij. Waar was dan de zee? Hij reikte naar zijn bagage, trok van onder zijn laptop een reisgids voor Wales tevoorschijn die hij eergisteren uit de boekenkast van zijn vader had getrokken. Hij bladerde naar het hoofdstuk over Cardiff en zag een panoramafoto van het waterfront, waarop de bebouwing week en de ruimte zich opende naar de haven. Vol tuimelende witte vleugels en rijen geketende schepen als grote, naar het land gelokte en van hun lenigheid beroofde dieren. Maar ook hier kroop vanuit de hoeken een sfeer van verval en tijdelijkheid. Sepia-kleurige pakhuizen met kapotte ruiten en roestige, in hoog onkruid gewortelde kranen als prehistorische skeletten. Geen twijfel dat ook hier de zon zou schijnen als er nooit een mens had bestaan. Ik had niet met de trein moeten gaan, dacht hij met een lui gevoel, terwijl hij zijn stijf geworden rug rechte en zijn benen in het gangpad strekte. Als je zo voortschoot door het land, met de schok van de wielen als de tik van een metronoom, ging onvermijdelijk je gedachten met je op de loop en begon je te piekeren over alles. Dat had hij van tevoren kunnen weten. Hij keek naar Paul, tegenover hem en verdiept in het krantje, het artikel dat hem zo enthousiast maakte. Zou Paul het doorhebben dat hij liever alleen zou zijn en bij voorkeur even niet over vroeger sprak, dat hij expres zo lang met die scholieren in gesprek was gebleven, ook al met opzet was blijven hangen bij dat barmeisje, dat hij in zijn e-mail van vorige week alleen had aangegeven per trein te gaan, omdat hij er helemaal van uitging dat Paul een vliegticket had gekocht? Het was lastig Paul te peilen, dat was vroeger zo geweest. Hij had die eigenschapje aan te kijken met een geconcentreerde beweeglijkheid in zijn blik, alsof hij niet echt naar je woorden luisterde, maar uit je uitdrukking en houding je werkelijke stemming en gedachten probeerde af te leiden. En Martin, herinnerde hij zich nu, had zich daar altijd vreselijk ongemakkelijk bij gevoeld. Ze hadden van die flauwe discussies over religie gehad, waarbij ze Martin in een hoek dreven, terwijl ze stuk voor stuk wisten dat Martin in zijn hele leven geen 10 minuten het bestaan van God serieus had overwogen. Wat hemzelf betreft, hij vond die kant van Paul toch eerder komisch dan irritant. Hij had het eens, op haar kamer, tegenover Lotte vergeleken met de manier waarop een verzadigd reptiel een konijn observeert. Precies dat, zo'n gevoel over de manier waarop Paul mensen bekeek, had hij vanochtend meteen weer gekregen toen ze elkaar in Brussel troffen. Want hij zag er in Pauls ogen natuurlijk te degelijk, te keurig uit. Dat merkte hij al aan de manier waarop hij je liet voorgaan bij het instappen. Paul kleedde zichzelf nog steeds zo studenticoos dat het opzet moest zijn. Of misschien was het toch onvolwassenheid. Hij nam Paul opnieuw op. Het leek of geen van zijn kleren hem echt paste. Te ruim op één plek en te krap op een andere. Eigenlijk was hij gewoon een welopgevoed, innemend jongetje van 40. Zo verschanst in aangeboren superioriteitsbesef dat hij, ja dat was het eerder, naar andere mensen keek of ze tentoongestelde exemplaren van een vreemde diersoort waren. Hij keek naar buiten. Merkte dat de monotonie van de treingeluiden was getransformeerd tot een meer diffuse gewaarwording. Van spraak, een sussend en